Dit is het verhaal van Krijn Klein, die samen met 6 andere Scheveningse vissersjongens op 16 maart 1941 met de Katwijkse garnalenvet Anna naar Engeland vluchten om tegen Nazi Duitsland te vechten. Zijn vader was Leendert Klein, van beroep visser. Moeder was Klaartje Toet, zonder beroep. Krijn is op 9 januari 1923 geboren in de Corbertstraat 54 op Scheveningen. Hij was de jongste uit een gezin van 10 kinderen. Op 13-jarige leeftijd monsterde hij aan op de haringlogger Scheveningen 328, onderneming 4, van de rederij Varkenvisser. Hij was een van de initiatiefnemers die de vlucht vanuit de haven van Scheveningen naar Engeland heeft voorbereid. Krijn, wat is de aanleiding geweest om naar Engeland over te steken en je aan te sluiten bij de geallieerde strijdkrachten die tegen het Duitse leger vochten? En hoe is het jou gedurende de Tweede Wereldoorlog vergaan?
Ja, de reden is dat ik naar Engeland gevlucht ben omdat ik steeds bij Radio Oranje luisterde ik veel. En toen had ik besloten om met andere jongens een complot te smeden om naar Engeland te gaan. Ik had een mooie flat op het oog. Die man kon ik goed. Dat was de Katwijk 96, de Anna. Lag in de tweede binnenhaven. En zodoende hebben we ons verzameld in een café van de Bos in de Keizerstraat. Met ons tienen. En die flat die lag in de tweede binnenhaven. Helemaal achteraan, langs de loggers van Frank Vrolijk. Dus het was nog een hele klimpartij om daar overeen te komen en op die flat te komen. Dat ging niet allemaal zo makkelijk in de donker. Ten slotte liep er de sigrijsdienst langs de haven. Om de kwartier of 20 minuten kwamen ze langs, dus dat was dubbel uitkijken. Maar we zijn aan boord gekomen. Er zijn er 3 afgehaakt. De namen noem ik maar niet. 3 afgehaakt en we zijn zo langs de loggers heen, door de pijp heen. En langs de schildwachten, de pijp, die hoorden me gewoon praten. Die schildwachten liepen heen en weer. Ben ik op de bovenste balk gaan geklommen. En als ze dan draaiden, kon er weer een stukje vooruit. Maar dan heb je in de pijp heb je een stuk, daar zitten geen balken. Dus we moeten hem een zet geven. En toen zijn we aan de overkant vandaag, aan de zuidkant. En van de zuidkant af zijn we gaan rommelen langs de kant. En toen moesten we oversteken, waar de reddingboten lagen. En daar zijn we ook gekomen, maar met een beetje met plankjes roeien en peddelen, want je kon geen motor laten draaien. Voor het gevaar dat ze zou horen natuurlijk. Het was er tamelijk dik van de mist. En we zijn zo schobbederonk langs de kant, langs de balken, langs de Simmersvoor, waar die schildwachten zaten. En die hebben ook niet gezien. Hun hebben ons niet gezien, door de mist schijnbaar. En toen zijn we op de bezandblokken gekomen van de naafhoofd. En toen heb ik de motor gestart. En eerst gekeken of we nog lekkage maakten, maar dat viel wel mee. Want er liep wel een beetje deining, maar het weer was overigens goed. Het was een koudje uit de noorden vandaan. We zijn naar buiten gegaan, we hebben het zeil erbij gezet en we zijn zo gaan tuffen heen. Veron is achter het roer gestapt. Die heeft 8 uur met een helmstok in zijn handen gezeten. Ik zat met mijn hoofd boven het motorkapje uit om te kijken of hij nog goed bleef draaien. En zodoende hebben we de hele nacht doorgevaren. En Questerduin, die jongen, die had toen de tijd nog niet gevaren, dus die was wat zeegierig en die lag beneden in het logies. Toen zijn we die hele nacht ermee doorgevaren. De dag kwam onder lucht. Hele dag doorgevaren, niks gezien. Een paar meeuwen, dat was alles. Niks gezien en tegen de avond, toen klaarde het wat op en daar zagen we rookpluimen. En toen zei mijn thermokanter, jongens, god, zou dat maar geen Duits konvooi is. Dan zitten we goed in zakkenas. Maar die schepen kwamen nader en nader. En op een gegeven moment zien we een paar van die escortenschepen. En wij wuiven doen en we zien de Engelse vlag. Ik zeg, nou is die voor elkaar. De Engelse vlag, maar wij hadden geen vlag aan boord. Alleen van Liepen Biesterveld. Ik zeg, nou, zet die dan maar op. En dan schreeuwen en dan doen en dan zwaaien met de armen. En zo haakt er een van de schepen die haakt af van een konvooi. En die komt recht op ons toe. En die schiet de lijn over. Daar hebben ze speciale geweren voor. Schoot een lijn over. En we pakken die lijn en dan trekken ons langs zij. En vragen. En ik kon natuurlijk geen woord Engels. Marine Steyer, die kon nog over praten. Een klein beetje. En die zei Dutchman. Holland. En zo zijn we aan boord gehaald. En we zijn goed ontvangen van de mensen. mogen een douche nemen, we krijgen chocola en players, een pakje players. En van de kaptein, de andere dag was dat, kregen we 5 shilling. Hij zei dat is een begin. En toen zijn we meegegaan helemaal naar Edinburg toe. Dat is ongeveer bij de 400 mijl met de konvooi. Dus we zijn van Jarmouth, van de hoogte van Jarmouth vandaan, helemaal met de konvooi meegegaan naar Edinburg. Maar daar waren we nog niet, want diezelfde nacht kregen we aanvallen. Dat was mijn eerste aanval in de oorlog van motortorpedoboten van Duitsers. Nou, de bollers die schoten ze uit dek vandaan. We lagen in de donker, we lagen wel met een zwemvis om. En een Engelse matroos had gezegd, er zat er van die ronde luiken en er zat een gaasje in. Hij zei, hier leg munitie onder, dan mag je geen sigaret in gooien. En kijk uit, want dan gaan we allemaal de lucht in. Maar goed, het is goed afgelopen. Mijn andere dag mochten we even ontdekken, mochten we de hulzen op gaan ruimen en doen. En we kregen het eten en we hebben daar gedoucht en zo en we werden goed ontvangen. En toen zijn we in Edinburg aan de wal gekomen. En toen kwamen er twee rechercheurs of wat dat was, weten wij niet natuurlijk. En toen zijn we meegenomen naar de trein, met de trein naar Londen. En van Londen naar een patriottenschool. En daar hebben we een dag of 10 geweest. En daar vandaan hebben ze ons ondervraagd. Want ze moesten natuurlijk uitkijken of we geen van de verkeerde kant waren. Elders hebben ze ons ondervraagd. En vandaar zijn we konden me kiezen welke schepen we wouden hebben. We moesten bij de marine. Ik wou bij de marine, de meeste jongens. En toen zei ik, nou, vaart de Van Brakel nog, maar de Van Brakel die was al bezet. Toen ben ik tot de Nautilus gekomen. En daar heb ik een opleiding gehad als dikker. Opleiding in Liverpool. Een opleiding gehad voor onderzeebootpeiler. En daar heb ik opgezeten ongeveer 6-7 weken. En toen werden we s'nachts door ons eigen konvooi met een groot schip pikte ons midscheeps en we waren zinkend en dan moesten we de vliegers af. En Engelse trolder hebben ze naar de wal gebracht. En toen zijn we eerst met vakantie geweest. Alles was ik kwijt. Nieuwe kleren gehad, alles. En toen ben ik op de Z8 gekomen. In Dundee, op als kernbemanning. En vandaar heb ik een ander schip gekregen. Dat was de Van Galen, de nieuwe Van Galen. Die lag nog in Koerhoek, lag die in dok. En die was nog in aanbouw. Er stond nog eens de vuurleiding op. En ik kreeg een kamer aan de wal. En dan moest ik elke dag aan boord een beetje rotzooi, rommel opruimen en een beetje schilderen en doen. Tot het schip klaar was. En toen zijn we afroefend in de Ierse Zee. Er zat 250 man aan boord. Slingerproeven nemen, torpedeoefeningen, dieptebommen gooien. Je kent dat wel. Dus er viel wel eens een visje af ook. Dat gaan we overdrijven. En vandaar zijn we naar Australië gegaan. Daar zijn we ingedeeld met een eskader van de Engelsen. Admiraal Summerfield. Dat was die ging over dat eskader. Daar zat onder andere in een vliegtuigmoederschip en het zware panzerschepen. En wij waren erbij met de dingen tussenvuren in die eskaders. Later zijn we ingedeeld met de troepenschepen. Troepen wegbrengen door de Middellandse Zee heen naar Gibraltar. En zodoende heb ik zo de hele tijd heb ik op de verhalen gezeten. En toen later, toen waar ik weer in Australië was, ben ik overgeplaatst naar de Heemskerk. En dat is mijn laatste schip geweest, daar ben ik weer thuis gevaren naar Engeland.
Krijn, voor de volledigheid van jouw verhaal zou ik je nog enkele vragen willen stellen over de oorlogsperioden en daarna. Wat waren jouw eerste acties in de Tweede Wereldoorlog en hoe heb jij die ervaren?
Madagaskar gegaan. En dat weet ik nog wel, toen kwamen de mensen, dus zo bang waren ze. We lagen met de knonnen op de wal gericht en waren ze bang dat we zouden schieten. En toen kwam die burgemeester, ze zei, niks, kom maar aan de wal. En het liep allemaal met een sisser af. Toen zijn we later weer weggegaan. Maar ik bedoel, dat was van de Franse visie geweest. Begrijp je? En daarom moesten wij naar een invasie, er was nog meer schepen. En wij lagen daar vlak tegen land. Toen zijn we later tegen die steiger aangelegd. Toen zijn we nog even de wal opgegaan. Dat is een mooie eiland hoor, Madagaskar. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja. Ja, weet ik nog. Mooie hebben we eens een keer gehad. De kregen we al uit de lucht. En kregen we ook niermissers. Zulke gaten in de schoorsteen in de beplating. Stond er een manier op het LV-dek boven. Die kreeg een granaatscherf in zijn arm. En die denkt, kijk, wat heb ik? Hebben ze eraan gehaald en ze zijn helemaal weer genezen. Ja, die één spier is bijgelapt, maar het is zo wond van. nu voor hetzelfde geld had hij hem dwars door zijn lichaam gehad. Dat zijn die flinters natuurlijk. Nou, een niermisser zat. Want dat commandantje dan had, die jongens, dat was een klein rotventje. Maar hij was nergens bang voor. Dan stond hij maar, dan stond die orders te geven, het bakboord, het zuurboord. Want je moest natuurlijk runnen. En die schepen liepen zo hard. Maar weet je waar ik in het begin bang voor was? Op die vergaande man. Ging dadelijk laatst natuurlijk. Ik zat in zo'n dekhuis, mooi weer. Met een lange deining, en dan ging ik me draaien. En zag ik zo het water om afkomen. Ik dacht, goh, dan komt hij weer terug. Zo langzaam wel. Maar was het toch wel schepen die wel eens konden hebben. Maar...
Als jullie een konvooi voeren en een van de schepen werd door de Duitsers getorpedeerd, haalden jullie dan de drenkeling uit het water?
Wij mogen nog geen stoppen voor de drenkeling en dat deed de tugboot.
Nee.
We zijn het wel, er is, ik heb niet mensen, nee, niks met hem aan, gewoon doorgaan. Ja. Mag niet van de commandeur, je mag gewoon doorgaan. Ja. En die tugboten, die sleepboten waren ervoor, om die schepen die in brand stonden naar een haven, dichtstbijzijnde haven te slepen. Of ze nog gered konden worden in de lading. En zo niet, ja, dan laten ze af natuurlijk. En die keken ook naar de drenkeling. Zo ging dat.
Hey Krijn, toen jullie waren verhoord door Scotland Yard, toen je in Engeland kwam, toen zijn jullie dus...
Wilterschool is dat.
Wat Wilterschool?
Ja, daar zat een manje te verhoren in het Engels.
Ja.
Later bleek dat hij ook Nederlands sprak. Dat deden ze kijken wat hij tegen mijn kant zegt. Moet je uitoefenen, natuurlijk.
Ja, en vandaar waar jullie toen naartoe gaan, naar Londen en op bezoek bij...
Toen zijn we met de koningin.
Daar waren ze iets over. Ja. Over
toen kwam, was minister de gemeente, hoe heette die, Gibrand. En toen moesten we er heel mooi uitzien. Kregen alle schoenen, alles kregen. Moesten we er mooi uitzien en dus zijn we naar Willemietje geweest. Ja. Dat is iets apart. Ja.
Hoe apart?
Nou ja, alles en nog wel goed eten en ik werd ontvangen en ze vroeg ook van Nederland natuurlijk. En hoe ik met de volk ging, maar ja, die hoekelen was pas aan de gang, dat kon ik nog niet zeggen. In het laatst was dat hier een rotzooi natuurlijk. Dat wisten wij niet. Ja, ja, dan zijn we weer een beetje geweest. En toen later, toen waren we, dat verliep weer, dat we een paar maanden overheen. En toen zocht een officier, die zocht mij, maar dat is klein toch. En ik zat op de Columbia voor een paar dagen. Dat was een wachtschip, dat was een onderzeeboot moederschip, in Dundee was dat. Maar die, en toen kort daarna ben ik naar de vergadering natuurlijk gaan. En toen zei hij tegen me, waar heb jij nou gezeten? Hij zei, want je moet naar Londen komen. Hij zegt, en dan word je gedecoreerd. Toen kreeg ik een bronzen kruis van de koningin. Dat kreeg je later pas. En zijn we weer naar Londen geweest.
Krijn, op 24 april 2003 is op... Weet je, die van de gemeente Den Haag een plaquette onthuld, hè? Voor die drie Wassenaarse Engelandvaarders die in de winter van 1941-1942 een aantal landingen op het strand van Scheveningen hebben uitgevoerd. Zou er eigenlijk ook in vervolg van die plaquette van de soldaten van Oranje ook iets moeten komen op Scheveningen voor de zeven Schevenings Engelandvaarders?
Ja, en vind ik wel. Vind ik wel. Waarvoor niet? Ja.
En voor bijvoorbeeld andere Scheveningers die in oorlog...
Ook voor de mensen die gebleven zijn op zee.
Hebben jullie wel in het verleden, dus het is nu 60 jaar na de oorlog, dat jullie dus overgestoken zijn naar Engeland en dus gevochten hebben tegen de Duitsers. Hebben jullie dus... ooit wel eens enige aandacht gehad van de politiek of burgemeesters dus over jullie heldendaad?
Nou, wel eens is er één geweest die is van de panorama's. Ja, en daar hebben we anderen nog naar voren gebracht. Ja. Voor de rest is er nooit. Nee, de jong ook, die jong, die altijd over die Engeland varen en over die verzetstrijders. Wij zijn nooit aangehaald. Nooit aangehaald.
Steekt dat dat daar de burgemeester wel bij is,
ja, daarom.
En dat jullie dus...
En helemaal, juist, moet je helemaal worden, die moet niet aangehaald. Nou, dat vind ik, nee. Dat vind ik toch niet zo.
Ben je overigens nog naar die onthulling van die plaquette geweest, Krijn?
Daar ben ik niet gegaan, omdat... Waarvoor moet die man, die ook naar Engeland gegaan is, moet die alleen op dat naambordje staan? en wij niet. Je moet wel altijd al Engeland waar ze moeten zitten. En dat makkelijk gekund. Ja.
Dus je was teleurgesteld?
Ja, ik was ergens was ik teleurgesteld. Ja. Want dat klopt gewoon niet. Want hij zegt, dat hij zegt ik ben op strand, geland hier op strand. In de eerste plaats lag het hartstikke vol met mannen. En die wist alleen de mond van te nemen. De tweede plaats, als hij al liep er een muis, bij wijze van spreken hadden ze wel te pakken, zo zwaar een bewaking waren, als het op het boulevard. En ze rijden vertellen dat hij even hier zat en dan had hij weer terug.
Maar hoe weet je dat zeker? Kwamen jullie daar veel? Zat je nog op de Genadeloffensie? Nou, kwam je langs die kust?
Moet je luisteren. Hè?
Want dat zijn, is wel een bouwke bewering natuurlijk.
Nou, mijn broer vertelde, ze hadden granalen gevist, die geloof ik het niet meer was. Dat ik alleen al zat. Ze hadden granalen gevist en toen zat mijn zwager voer bij ze en die zat op het motorkapje een sigaretje te draaien. En ze steunde van wat nou de pier, van de pier vandaan. En ze hadden lekker met zijn gang gevangen naar, want ze mogen met de dag uit, naar de haven toe, om af te slaan. En die zit een sigaretje te draaien zo. Komen ze binnen, vliegen er vier van de sigaretjes of van die knapen, van de Duitsers die vliegen aan boord. Mijn zwager kreeg een klap in zijn gezicht. Waar is een fototoestel? Zegt die man, een fototoestel. We hebben geen fototoestel. Toen dachten ze dat hij een sigaretje, dat doosje had geblonken in de zon, dat hij een foto aan het nemen was van de kust. Dus zo fel waren ze. En dat hebben ze de hele bootje ondersteboven gehouden, maar geen fototoestel. Dus een sigaretje had de dag gezet.
Yes.
Maar die lui zijn zo, dat geven ze niet toe. Want dat was geen fototoestel.
Dus jij denkt dat de drie soldaten van Oranje, dat die daar dat stuk strand niet hebben kunnen landen?
Nee, volgens mij niet. Maar niet op die manier, want dat zullen jullie zeggen. Het was zo zwaar bewaakt, dat kan je niet doen. Echt niet. Dat kan je echt niet doen, hoor. Want waar wij erheen gaan, zeggen de pijp, dat ze waren met twee schildwachten, maar daar zijn ze hartstikke vol. Hè. Elke avond. En dan schijnwerpers op het strand, nou, dan moet jij maar eens kijken. Nou, die stond ook opgesteld. Dus als ze zeggen wat, dan stak eens even zo'n ding om. Dat kon je niet doen.
Krijn, hebben de Duitsers bij jullie spectaculaire vlucht nog maatregelen genomen?
Hebben ze de avond afgesloten met een ketting. Of met een oude holder, geloof ik. Ze konden het niet meer doen. Alleen 's morgens werd het weggehaald als er die visserlui hier op de kust mochten vissen. Van zonsop tot zonsondergaan. En toen waren er een patrouilleschokker, de Muijen 213, dat weet ik nog. Die oefen, en Scheving 71 van de Sloffen. Die moesten de boel in de gaten houden, die al een Duitser aan boord. Dat we de schapen niet wegvoeren, begrijp je?
Richting Engeland.
Juist, ja. Zo was dat. Dus zo zwaar werd het bewaakt. En die haven was ook afgesloten, er kon niemand meer in of uit. Er zijn toen nog wel mensen naar Engeland gegaan. Ja, met de KNO en met in Hoek van Holland is het ook gelukkig met de jongens met een fletje. Uit Hoek van Holland vandaan. Dat heb ik ook gelezen in een boek, maar voor de rest de meeste die... Er zijn er ook een hoop gepakt door voorpostenboten van de Duitsers. Ik ben er gelijk concentratiekamp afvoer. Want als je ze hier pakt, dan ben je weg.
Zijn er nog andere Scheveningers naar Engeland gevlucht, Krijn? En is Jacob de Mos ook in Engeland vaardig?
Ja, in de van die, maar die is met een logger weggegaan.
Met een logger?
Ja, ja. Met nog verschillende. We leveren er nog verschillende van. Die Minkje de Buffer, die is ook... leveren nog verschillen ervan. Die is ook gevlucht naar Engeland, maar met een logger in de eerste plaats. Een zeeschip. Hey, ik bedoel, de logger hoef je niet zo gauw bang te wezen bij rauw weer als je dat er wel overkomt. Maar die hebben die schildwachten, die waren mee, die Duitsers. En die hebben ze met een smoes naar beneden geloopt. Ook een mooie stunt natuurlijk. En toen hebben ze ze opgesloten en die zijn Engeland bezig geworden. Als het lijkt veel slechter van doen.
Hoe is dat gegaan dan?
Nou, die zijn met naar buiten gegaan en ze mogen op een zekere hoogte mogen ze vissen. En die Duitsers, dat waren, die moesten de boel in de gaten houden. En dat waren loggers, die hadden een soort zendapparatuur aan boord en dan gaven ze door aan de Duitsers. Hoeveel vliegtuigen erover kwamen en al die troepen meer, begrijp je? Van de Engelse vliegtuigen over kwamen, dan gaven ze jullie door. Dan wisten ze precies wat er aan de hand was en al die soort dingen meer. En toen zijn ze, terwijl ze bezig waren met vissen, en toen hebben Jacob de Mos en nog die andere knapen, die hebben gezegd, jongens, wat ik zeg, de ene heb pijn, die zeg ook weer even, toen waren ze beneden, hebben ze hem overrompeld, want die gasten waren gewapend natuurlijk. Dan moet je helemaal bloed kijken natuurlijk, als je zelf een wapen hebt. Hun armen waren gewapend. Zoals ik wel, ze waren geen machinegeweren, maar wel een geweer bij. En die hebben ze in Engeland afgeleverd, dus dat had twee gresten.
Dus die kwam er met een buit binnen?
Die was zelf vond ik een mooie bak. Hij is in Scarborough, is die geloof ik binnen gegaan, naar Scarborough. Ja. Waar vroeger altijd de vissers met de weekend kwamen. Als je bij Engeland vist, dan ging je met de weekend, ging je Scarborough binnen.
Scarborough, ja. Dan heeft die Jacob Tomos ook op, bij de marine gezeten?
Ja, de motortorpedodienst. Motortorpedoboot heeft hij gezeten. En die opereerde van Dover in het kanaal. De Engelse kanaal. Ja. Nou, dat was puur gewoon bloedlink natuurlijk. Dat gaat er niet om. Maar die motortorpedoboot, die dingen liepen 40, 50 man. En dan deze aanvallen. En je had de MTB's, dat waren de motortorpedoboten. En die ook de MB's, de gewone torpedoboten, de snelboten. Die geen torpedo's zijn nodig. Dat is voor afleiding nu, ik weet niet hoe ze dat precies deden. Maar je stikte ook van de Duitse motortorpedoboten. Want wij hadden de eerste nacht al, toen komt die pitsen, dat ding zat, die nacht, naar Schotland toe. Allemaal aanval. Dus die dingen waren altijd actief. Ja.
En ik heb begrepen dat hij was kapitein, Jacob de Mos op zo.
Nou, dat zei hij, maar dat is niet waar. Hè. Hij heeft geen kapitein geweest, hij is kwartiermeester geweest. Ja. En ze zat er maar geloof ik met een man of 12 of zo'n ding. Ja, dat was meestal een officier die kapitein was op die dingen. Moet hij torpedoboot. Maar wij zaten met 250 man aan boord tot de verhalen. En op de Eemskerk met 450 man. Ik zat al 14 dagen op de Eemskerk en toen kwam ik jongens tegen die had ik nog niet gezien.
Tot slot een laatste vraag. Jij en de 6 andere Scheveningse-Englandvaarders zijn voor jullie inzet tijdens de Tweede Wereldoorlog onderscheiden met het Bronzen Kruis. Een onderscheiding die na het overlijden moet worden teruggegeven. Ik heb van Hugo van Roon begrepen dat ook jij een bezoek hebt gehad afgelopen jaar. Van twee heren die dit Bronzen Kruis graag wilden hebben. Waar ging dat precies om?
Er kwam een meneer aan de deur en die heb ik ingelaten en die wou dat Bronzen Kruis van mij overnemen. Voor te lenen. Ik zei nee, dat doe ik niet. Dat trap ik niet in. En toen is hij weer weggegaan. Maar wat nou de bedoeling geweest is, weet ik niet.
Krijn, zou jij dat Bronzen Kruis ooit weggeven? Als het mocht?
Nee, dat zou ik nooit weggeven. In de eerste was voor mijn inzet. We zijn toen gevlucht naar Scheveningen en dat zoiets vergeet je nooit. En ik heb het Bronzen Kruis gekregen van koningin Wilhelmina. En daar ben ik dankbaar mee en ik zou het nooit van mijn leven afstaan.